Goedemorgen, gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de dienst kondigt de dominee nog een overlijdensbericht af. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is de voorjaarszendingscollecte, bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11B, die tijdelijk in de Tollekamp in Wageningen verblijft. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8, en mevrouw De Wit van Lent, Lindenhoflaan 11A, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijven. Voor mevrouw Cornelissen uit Elen, mevrouw Vermeer van Elst, Den Bogert 1 en de heer van de Hater, Nieuwedam 16 in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. En voor de heer Schoenmakers uit Kesteren in het Gelderse Vallei ziekenhuis in Ede. Ook voor David Schouten, Oranjestraat 2, die voor een dagopname in Tiel moet. Marieke van de Wetering, Derksen, Beukenlaan 10, mocht weer thuiskomen. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er zing-in. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. Dat zal een teken staan van koningin Wilhelmina. En dinsdagavond is er ook bijbelkring. Woensdag is het biddag voor gewas en arbeid. De morgendienst is speciaal gericht op de schoolkinderen en de avonddienst begint om 7:30. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. In tegenstelling tot hetgeen in de kerkbode staat vermeld, zal volgende week zondagmorgen niet dominee Zonneberg, maar hoopt dominee Jongeren uit Veenendaal in de dienst voor te gaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 73 vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Ik noemde u het 13e vers van Psalm 73. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat gisteren op de leeftijd van 82 jaar is overleden mevrouw Stam van de Hatert, gewoond hebbend het Heufke 7. Gelegenheid tot condoleren zal er zijn aanstaande donderdag om 7:00 s'avonds in het Baken al hier, terwijl vrijdag de rouwdienst zal plaats hebben om 10:00 in de hervormde kerk van Echteld. En daarna zal de begrafenis daar op de begraafplaats plaatsvinden. Wij willen hen die achterblijven in onze voorbeden gedenken. Willen wij nu zingen in verband daarmee? Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, vers 19. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen van Psalm 22, de Lijdenspsalm, en daarvan de verzen 1 en 3. Mijn God, waarom verlaat gij mij? U smeekten zij van mensenhulp ontbloot. 1 en 3 van Psalm 22. van 71. En daar van de versen 17 en 18 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting van de Heere Jezus Christus. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Ik zal uw gerechtigheid verheffen die mij in eer herstelt. 17 en 18 van psalm 71. Nu eerst luisteren we naar de 10 geboden van onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En wat eist de wet van God van ons? De Heer Jezus leerde ons dat in een hoofdsom. Toen hij sprak, gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, u die de God van het woord bent, die ook woord houdt, en op dat woord van u kunnen we steeds weer terugvallen. Daarmee kunnen we in het leven staan en gaan, bij de hoogtepunten en bij de dieptepunten. En we danken u dat u woord houdt. Dat hebt u ook gedaan, en daar staan we nu in het bijzonder weer bij stil. Toen u uw zoon hebt gegeven uit liefde voor deze wereld. Want hij moest man van smarten worden. Hij moest hangen aan een kruis. En nu we de lijdenstijd weer ingegaan zijn met deze eerste lijdenszondag, mogen we ons daar ook weer in het bijzonder mee bezighouden. En dat het lijden en sterven van de Heere Jezus maar niet even een handomdraai was, een peulenschilletje wat zo gebeurd was, maar dat de Heere Jezus in zijn zeggen daarover in alle ernst laat doorklinken waar het u om begonnen was. En dan zijn dat voor ons mensen, net als voor de discipelen destijds, die ook mensen waren, onbegrijpelijke woorden. En toch bidden we van u, laat door uw geest het bij ons binnendringen. In onze oren, in onze harten naklinken wat u daarmee voor hebt gehad. En dat u daarmee ons op het oog hebt. U hebt het voor ons willen doen. Dank u wel, Heere, dat al de eeuwen door ook weer verkondigd mag worden. En dat het goed is dat ook wij daaraan herinnerd worden en bij stilstaan. Omdat we zonder dat lijden en sterven van uw zoon geen leven hebben. Heere, we danken u dat u mensen zoals wij zijn opzoekt en wil bemoedigen. Hier in de kerk en thuis bij de kerkradio. En we bidden van u, laat uw woord zijn loop hebben. Maar ook verder dan onze oren, zo dat het ons raakt in ons binnenste, maar dat het ook handen en voeten krijgt. En dat we er ook van weten te zeggen naar anderen toe wat het ons doet en wat het voor ons betekent. Heere, we bidden u om vergeving voor al ons overtreden. Het is juist uw wet, het zijn juist die 10 woorden die ons daarbij stilzetten. Die ons als het ware in de spiegel laten kijken. Hoe we geleefd hebben, gedaan, gedacht, gesproken, gezwegen en hoe u het vroeg. En dan zijn we niet geslaagd. Dan hebben we geen voldoende. We zijn gezakt, hebben gezondigd tegen de hemel en voor u, tegen uw woord. We hebben uw liefde met voeten getreden. En toch zoekt u ons weer op. Daar danken we u voor, want bij u is vergeving. We mogen het alles aan u uitzeggen en voorleggen. En weten dat u een God bent die ons dan weer bij de hand wil nemen. En ons wil leiden en wijden op de weg die we te gaan hebben. We willen u bidden, omdat we als mensen van alle dag hierheen zijn gekomen of thuis bij de kerkradio zitten met onze vragen en met onze zorgen, met onze noden en met onze vreugden ook. Laat dat alles niet een sta in de weg zijn om op de goede manier bezig te zijn met de dingen van u. Neemt u het van ons af. De last is vaak zo zwaar. Neemt u het van ons over en laat ons als mensen die weet hebben van de bevrijding in de Heere Jezus Christus ook vanmorgen weer onder het geklank van dat woord zitten. Zegen de kinderen bij de oppas, op de zondagsschool, straks bij de kindernevendienst en allen die daar leiding aan geven, laat ze dat mogen doen met vreugde en blijdschap. Om juist ook de kinderen van de gemeente dichter ook bij uw woord te brengen. Heere, hoor ons. Uit genade vragen we het. In Jezus' naam alleen. Amen. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in het evangelie, zoals Matthäus dat heeft opgeschreven. En daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 28. Matteüs 16 vanaf vers 13 tot het einde van dat 16e hoofdstuk. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En Jezus zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, en ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen, en hij zei: God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan, u bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat ze de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanmorgen in het bijzonder stil bij de eerste lijdensaankondiging die de Heere Jezus hier doet in het Matteüs-evangelie. Matteüs 16, vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en van de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Tot zover onze tekst. Voordat we hierover nadenken met elkaar, zingen we nog en wel van Psalm 68, de versen 11 en 17. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan. En ook het laatste vers van Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. 11 en 17 van Psalm 68. Gemeente des Heren, het valt natuurlijk ook niet mee. Wat niet? Nou, als je te horen krijgt van lijden en sterven. Gewoon al niet in de huiselijke kring, in je familie thuis of in het ziekenhuis. Want je weet toch niet wat je hoort. En je weet ook niet hoe het hoort. Weet ik het, hoe ik moet reageren als ik zo'n boodschap krijg? Dat geldt nu, in 2011, maar hetzelfde geldt ook in Jezus' dagen. Jezus kondigt zijn lijden en zijn sterven en zijn opstaan aan. En je snapt het niet. Hoe kun je dat nou toch zeggen? Bij leven en welzijn nog wel. En een gezonde reactie is er dan ook eigenlijk niet. Gaandeweg wordt dan door de Heer Jezus weliswaar dat aan zijn discipelen meegedeeld en uitgelegd. Dat is een wonderlijk gebeuren. Ze krijgen ook lessen in lijden. Zijn lijden. Ze krijgen onderwijs in ondergaan. Zijn ondergang. Onbegrijpelijk. Bij herhaling. En vaak met dezelfde en soms net weer even iets andere woorden. En vandaag die eerste lijdensaankondiging van Matthäus. En het is goed om erop te letten hoe Matthäus dat uit Jezus' mond heeft opgeschreven. Heeft op moeten schrijven. Van toen aan. Zo begint ons tekstvers. Ik wist dat niet, ik liep daar van de week tegenaan, maar dat zijn typisch woorden van Matthäus. Om dat zo te zeggen en om dat zo te schrijven. In de andere evangeliën kom je dat schrijven van toen af aan, van toen aan, van toen af, eigenlijk niet zozeer tegen. Bij Matthäus wel. En wel een paar keer. Van toen aan. En Matthäus geeft daarmee aan dat voor die tijd bepaalde dingen dus niet zo nadrukkelijk aan de orde zijn geweest. He, dat lijden in ons geval van vanmorgen. En dat klopt. Maar het geeft ook aan dat er net tevoren iets anders is gebeurd. En het lijkt wel alsof dat de druppel geweest is die de maat vol maakte. Nu kan het lijden en sterven en opstaan van Jezus behandeld gaan worden, genoemd gaan worden, geleerd gaan worden. Van toen aan krijgen ze kruisonderwijs. Van toen aan. Matthäus geeft daarmee aan hoe laat het was, maar niet op de manier van onze horloges. Maar hij geeft het tijdstip, situatie aan. Wanneer dat dan begon. En dat woordje van toen aan bij Matthäus, die woordjes, die laten je ook letten op de dingen die daar net aan vooraf zijn gegaan. Als je bijvoorbeeld Matthäus 4 vers 17 leest, daar staat van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Van toen aan. Wanneer dat dan was, van toen aan. Nou, net ervoor wordt gezegd dat Johannes de Doper overgeleverd was. En van toen af aan gaat Jezus niet op de vlucht, maar op dezelfde voet verder. Opmerkelijk. Met datzelfde gevaar voor zijn eigen leven als dat Johannes de Doper overkwam. Wie doet er nou toch zoiets? Nee, van toen aan, Jezus gaat door. En we lezen aan het slot van het evangelie van Matthäus, in Matthäus 26, vers 16. Van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Dat was vanaf het moment dat Judas die 30 zilverlingen in zijn hand had gekregen. En als reactie daarop gaat hij daarvoor aan het werk om Jezus te gaan verraden met een kus. Van toen af aan. Het geeft een markerend, een markant moment aan in de geschiedenis. En zo dus ook in onze tekst. Dan heeft Jezus net gevraagd, wie zeggen de mensen nou zo links en rechts dat ik de zoon des mensen ben? Zeg het nou eens, wie ze in mij zien. En dan belijdt Petrus Jezus als de Christus, de zoon van de levende God. Nou, dat antwoord is goed. Precies midden in de roos. Uitstekend. Maar dan geeft Jezus ook aan dat dat verder nog niet bekendgemaakt moet worden. Niet verder wereldkundig. Het staat er heel scherp, heel kortaf. Jezus verbood het hun, zijn discipelen. Het is onbegrijpelijk toch dat er een bordje verboden toegang is om Jezus als de Christus te gaan belijden. Over de Heer Jezus als de Messias. Gods zoon, hou je mond. Doe je het zwijgen ertoe. Misschien dat er iemand vanmorgen is die denkt bij zichzelf, nou dat deed ik toch al, dus dat komt goed uit, goed bezig. Nou ja, we leven nu. Nu. En als je daar dan toch vol van bent. Ja, wie houdt je dan nu nog tegen? Jezus niet hoor. Voor vandaag de dag heeft Jezus het niet verboden om over hem te spreken. Om zijn naam in deze wereld bekend te maken. Toen zei hij dat. Jezus verbood. En dan komt eigenlijk de reden om te zwijgen in onze tekst. Want van toen aan, er moet nog iets bij dat onderwijs dat Jezus al gegeven had. Want met dat ze Jezus zo kennen en erkennen, nee, kennen ze hem toch nog niet helemaal. Zoals hij door de Vader gezonden is, bekendgemaakt is en te kennen is gegeven. Je hoort dat wel eens, hè, vandaag de dag, dat mensen tegen je zeggen dat je de Heer Jezus maar aan moet nemen. Hè, dan komt alles goed. Dan is alles goed. Maar waarom zou ik? Waarom zou ik de Heer Jezus aannemen? Wat moet ik daarmee? Wat heb ik daaraan? Wat heeft dat voor zin? Nou, ik leer hier dat Jezus als de gezalfde, als de Christus, de Messias te kennen, een prachtige belijdenis is. Maar vergeet niet en vergeet nooit dat je daarbij niet en nooit om het kruis heen kunt. Om het lijden heen kunt. Dat kruis, dat lijden, dat sterven, dat opstaan, dat hoort er helemaal bij. Wezenlijk bij. Dat is niet even een bijkomstigheid. Lijden, sterven, opstaan, dat is in feite de kern van Gods liefde, die hij vlees en bloed heeft laten worden in zijn kind in de kribbe, in die man van smarte aan het kruis. Want Jezus komt voor het kruis. Hij hij kan, hij mag daar niet omheen. En hij komt daar alleen voor te staan. Om te buigen daaronder. Om daaronder te bezwijken. Om daar aan te hangen. Crimineel. Zoals men hem beschouwde. Maar wel ten koste van, ter betaling van mijn zonde. Jezus is geen lieve Heer op zolder, maar Gods eigen Zoon, die in mijn modder is komen staan met beide voeten en die daarin ten onder is gegaan. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat gaat ver, hè? Dat moet je wel willen zien, hoor. En willen inzien ook. En willen aanvaarden. Willen geloven. Er zijn ook heel veel reacties vandaag de dag die zeggen van, oh, dat kan ik niet meemaken, hoor. Als dat zo moet, dat een ander voor mij moet betalen. Die opmerkingen zijn er gemaakt door de geschiedenis heen, in en buiten de kerk. Maar besef het maar, hoor. Christus zonder kruis, zonder opstanding, heeft geen inhoud. Dan hou je een lege Jezus over. Een leeg woord. Een leeg testament. Een Jezus voor de aardigheid alleen. Wat dat betreft zijn de lijdensaankondigingen van de Heer Jezus stuk voor stuk een vreemde verrassing. Maar Jezus zegt daarin wel precies waar het op staat. Wat hem zal gaan overkomen. Waar het op uitloopt. Waarvoor hij gezonden was en komen moest. Het Messias zijn, het gezalfde van God zijn, is niet af als Jezus zijn werk niet afgemaakt heeft. Dat roept hij straks. Als laatste vanaf het kruis. Het is af. Het is volbracht. Maar dat volbracht zijn en dat volbracht hebben, dat af zijn van Jezus weg en werk, dat vindt zijn hoogtepunt daarin dat Jezus afgemaakt wordt. Het lam van God geslacht, gedood, afgemaakt. En dan is het afgedaan. Erg, hè? Erg dat het zo ver moest gaan. Dat Vader, God de Vader, zo ver moest gaan. Dat het zo ver moest komen. En daar sta ik niet buiten. Hè, op een afstand maar toe te kijken. En ik was ondertussen mijn handen heerlijk in onschuld. Want het waren net zo goed en vast en zeker ook mijn zonden die hem verwonden. Het is daar op Golgotha geen eigen schuld van de Heer Jezus Christus. Geen enkele schuld treft hem. De mijne, de jouwe, de uwe, de onze. Zo ver moest het komen. Zo ver moest God gaan in zijn Zoon. Ja, de Heer Jezus Christus is Gods vergeving in levende lijven. En hij bezegelt dat door zijn eigen bloed te willen geven tot vergeving van zonde. Besef dat wel hoor, Gods genade, dat is maar niet even een goedkope oplossing. Die genade die wordt alleen bereikt doordat Jezus sterft in ongenade tot een losprijs voor velen. Misschien wel goed om daar toch ook de vinger bij te leggen dat Jezus in die eerste lijdensaankondiging dat moeten, zo benadrukt. U weet misschien, als u een heel klein beetje Engels kent, wat de Engelsen zeggen, en we hebben dat ook overgenomen in onze taal, dat iets een must is. Nou, het was voor Jezus ook een must, een moeten, een noodzaak. Een zaak van grote nood betekent dat. Nood en daarom nodig. Je moet er toch niet aan denken dat de Heere Jezus niet gemoeten had. Hè? Want wat moet ik dan? Wat moet jij dan? En u? Sta er eens bij stil. Dat zal je weg maar zijn die je gewezen wordt zonder omwegen op naar Jeruzalem, op naar het lijden en sterven en opstaan. Dat zal je weg maar zijn dat je naar de heilige stad moet gaan voor de onheilige. Sparel voor de zwijnen. Dat je naar de tempelstad moet gaan om daar het offer te brengen. Net erbuiten weliswaar, het offer dat geldt voor de zonde van de hele wereld. Johannes die schrijft dat in zijn eerste zendbrief, tweede hoofdstuk, tweede vers. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Kijk, daarom moest het. En daarom moest het ook zo. En daarom moest het ook zo nodig. We kunnen elkaar daar niet genoeg toe aansporen. Neem het er dan ook van. Kijk, van horen zeggen, zo links en rechts weten de discipelen precies te vertellen wat de mensen denken en zeggen dat ze in de Heer Jezus zien. Voorbije profeten of Johannes de Doper, denken ze dat hij is. Ach, en wie ook een beetje op de hoogte is van de profeten in het Oude Testament. En ook met het leven van Johannes de Doper in het Nieuwe Testament. Die weet dat zij het ook niet gemakkelijk hadden. Maar hun lijden moest niet. Hun lijden was nergens om. Het staat ook in de Bijbel, een profeet is niet zo'n gevierde persoon. Nee, die moet men niet. Maar hun lijden, hun tegengestaan worden, moest niet. Het moeten, wat Jezus hier uitspreekt, dat heeft te maken met de wil van zijn Vader. Met de wil van God. Dat moeten geeft weer een goddelijke noodzaak. God wil het. En God wil het zo. Ik vind dat zo wonderlijk, dat moet, hè? Zo. En niet anders. Zo. Lief. Heeft God de wereld gehad. Zo moest het. Mag ik het zo zeggen? Omdat ik met mijn rug naar God toe ben gaan staan en gaan leven. Daarom zou eigenlijk God mij niet meer moeten. Als God een mens was geweest, dan had hij misschien gezegd wat we tegenwoordig ook wel eens tegen elkaar zeggen: bekijk het maar. Met al je gedoe. Met al je rommel. Maar dat doet God niet. Ik kan niet voldoen. Ik kan niet betalen. En daarom moest zijn zoon Jezus Christus, want God wil het zo graag goed hebben. Tussen jou en tussen hem en tussen u en tussen hem en tussen mij en tussen hem. En dan meldt Matthäus ons dat Jezus begon te laten zien, begon te vertonen. Hoe dan? Wat is dat dan voor een vertoning geweest, waar Matthäus over schrijft? Nou, je mag dat lezen In een heel letterlijke zin. In de zin van letters die Jezus zijn discipelen onder ogen houdt. Hij wijst telkens weer in de geschiedenissen aan wat er van hem al geschreven stond. Later, vlak voor Jezus' arrestatie, dan legt Jezus ook de vinger daarbij. Als Petrus gedaan heeft wat hij zegt te zullen doen en Malchus zijn oor heeft afgeslagen, dan zegt Jezus in Matteüs 26, doe je zwaard weer terug op zijn plaats. Want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denk je dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? En dan komt het, hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Dat zijn woorden uit Jezus mond. Hij wijst naar het Oude Testament. Zo moest het, Petrus, doe dat zwaard maar weg. Later, in het evangelie van Matteüs, in het evangelie van Lucas, schrijft Lucas het zo op, van de ontmoeting die Jezus heeft met zijn discipelen, als ze denken dat ze te doen hebben met een spook, een verschijning. En als Jezus dan van wat gebakken vis gegeten heeft, dan zegt Jezus in Lucas 24, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. En toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften, de Bijbel, begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan en op de derde dag, opstaan op de derde dag. En in zijn naam moeten onder de volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. Te beginnen, ja, in Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige, zo zei Jezus na zijn opstanding. Blijkbaar kende de Heere Jezus een heel nauwlettend leven. Heel dicht leefde hij op het woord. En dat legde hij ook zijn discipelen voor. En dat legde hij hen uit en hij legde de vinger bij. Het moest zo. Aan de andere kant begrijp ik ook best dat het allemaal in eerste instantie heel onbegrijpelijk op de discipelen is overgekomen. Als je richting Jeruzalem reist, dat is vandaag de dag nog zo, dan verwacht je wat moois. Iets positiefs, iets schitterends. De stad Gods. Maar dan verwacht je niet dit. Niet zo'n boodschap. Niet zo'n lijdensaankondiging. En als je daarbij dan ook nog te horen krijgt dat en de kerkelijke en de politieke leiding uit die dagen dit met je meester, je Heere, Jezus de Christus, zal gaan doen, ja, dan geloof je toch je oren niet. En dan kan ik zo'n reactie van een Petrus best begrijpen. Kunt je voorstellen, ik ben Jezus niet. Maar als ik zou zeggen, vanmorgen mensen in wie je misschien wel een groot vertrouwen hebt, Gods zoon, Gods gezalfde, die gaat verworpen, die gaat vervloekt worden door alle dominees en door alle pastoraal medewerkers en door alle professoren in de theologie en door de voormannen van het CDA en van het CU en van de SGP. Zo heeft dit geklonken toen Jezus dit zei. En dan begrijp je er toch niks meer van. En je snapt niet hoe dit ooit uit zal komen. En misschien dat ze daardoor ook wel verdoofd zijn geworden en niet meer hebben doorgeluisterd tot het einde toe. Want hier zat het venijn niet in de staart, maar de heerlijkheid kwam op het eind. Jezus schilderde zijn weg door het lijden heen naar de opstanding. Door de diepte heen naar de hoogte. En dit is het onderwijs dat ze nu alvast te horen krijgen om dat straks uit te dragen en wereldkundig te maken. Ze leren van Jezus om straks zelf te kunnen onderwijzen. Geloven is wat dat betreft altijd weer doorgeven en niet oppotten, als ik het maar heb. De aankondiging van het lijden loopt uit op de opstanding. Loopt uit op het nieuwe leven. Loopt uit op Gods grote toekomst. Vaak dan wordt dat overschaduwd door datgene wat eerst gezegd was. Dat bleek ook wel later op die grote morgen van de eerste dag van de week, dat men al deze aankondigingen van Jezus vergeten was. De werkelijkheid van Jezus' woorden en de waarde en de waarheid van Jezus' woorden vergeten. Dat is te meer een waarschuwing voor ons. Je mag hem echt wel serieus nemen hoor. Jezus Christus, Gods Zoon, gekomen om te lijden, te sterven. En hij is opgestaan. Wat zeg ik, je mag hem wel serieus. Je moet. Omdat hij moest. Wie hiervan hoort, lijden en sterven en opstanding van de Heer Jezus, maar er blijvend niet van wil weten, ach, die doet zichzelf tekort. Dat is één. Maar dat is niet het belangrijkste. Want die doet de Vader in zijn liefde. En die doet zijn Zoon in zijn dood en opstanding. En in zijn volbrachte werk. En die doet de Heilige Geest zo tekort. Omdat die het ons ook telkens weer onder ogen en ter oren brengt. En ter harte geeft. Wat is het heerlijk om te ontdekken, voor het eerst of opnieuw. Ik ben met die Christus gekruisigd. En ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Het is het heerlijk om ontdekt te hebben dat in feite niet mijn woorden ertoe doen, maar dat hij het is van wie we mogen belijden. U, Heer Jezus, hebt de woorden van eeuwig leven. En dat je het leert om dat hoe langer hoe meer niet meer tegen te spreken. Of te redeneren van ja maar. Maar om het te beamen. En het te belijden. En het op jezelf te betrekken. Hij deed dit ook voor mij. Tuurlijk ook voor al die anderen. Maar ook voor mij. Wat een liefde. Wat een heerlijke liefde. Opgesloten in Jezus stervens en lijdenslessen. Voor u. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 48. En daarvan de versen 1 en 6. De Heer is groot, elk zingt zijn lof in Salems stad en tempelhof. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Het eerste en het laatste vers van Psalm 48. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, we danken u voor uw Zoon, de Heere Jezus. Hij was de Christus. Dat werd zo ook uitgesproken door Petrus. Maar het werk van uw gezalfde was toen nog niet compleet. Zijn weg en werk waren nog niet voltooid. Het was nog niet volbracht. En daar was het wandelen heen en het wachten op. Ook al stuitte dat zo vaak en zo veel op onbegrip. Ach, en wie zou het verstaan hebben? Deze haast onmogelijk in onze oren klinkende woorden over lijden en sterven en weer opstaan. En dat alles door de kerkelijke en politieke overheid uw Zoon zou worden aangedaan. En dat daarachter uw grote plan schuilde van verzoening door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Daarom danken we u te meer, o God, dat we deze dingen mogen lezen en horen, mogen overdenken. En dat we staan achter de heilsfeiten van kruis en opstanding. En dat dat ons juist op die opstandingsdag van de Heer Jezus Christus, de eerste dag van de week, steeds weer mag worden verkondigd en meegegeven. Tot bemoediging en troost, tot vermaning en tot onderwijs. En dat we daarmee dan ook weer in deze wereld zullen gaan en staan. Niet zonder hem kunnend, nog in leven, nog in sterven. Heere, we danken u dat we vanmorgen ook weer een moment van rust mochten vinden om samen te zijn hier in de kerk, verbonden met degenen die thuis meeluisteren. Geef ons dat ook vanavond weer opnieuw, onder het geklank van uw woord te vertoeven, gevoed te worden met het goede van uw woning. Heren, we bidden van u, ook al weten we dat uw Zoon heeft geleden en gestorven is en door zijn opstanding de dood heeft overwonnen, dat we in onze tijd, in onze dagen, nog wel mee geconfronteerd worden. Daarom bidden we u voor Jan en Josien van Doorn, die in de afgelopen week opgeschrikt werden met zoveel vanwege het overlijden van broer Otto. Geef Heere God ook als zij komende woensdag hem ten grave zullen dragen, dat ze mogen merken dat u in Jezus Christus die God bent, die de dood hebt overwonnen en die ook ons wijst om onze voetstappen te zetten in de sporen die de Heere Jezus getrokken heeft. Wil troosten en bemoedigen en nabij zijn. Dat bidden we u ook voor de familie van mevrouw Stam van der Hatert. Geef ook hen bij dit verlies te merken dat u een God bent die draagt en eenmaal alle tranen van de ogen afwist. Heren, en dat maakt het eigenlijk niet uit of we jong zijn of oud of ouder. U roept ons nu al u te volgen, u te kennen, u lief te hebben, te vertrouwen, te geloven en zo voetje voor voetje, stap voor stap, achter u aan te gaan. En dan weten we het ook, ziende op de Heer Jezus Christus, dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is volbracht en voldaan. Heere, troost ook allen die van langer of korter tijd geleden te maken kregen met wonden die open gereten werden, littekens die zich blijvend laten voelen van pijn en gemis. We dragen aan u op allen die ziek zijn of mankerende in de diverse zorginstellingen, maar ook thuis. Degenen die chronisch ziek zijn, We bidden u in het bijzonder voor degene wiens namen we noemden, meneer Schoenmakers, die in Ede wordt verpleegd. Gedenk mevrouw Jansen in Wageningen, mevrouw Stam van den Bergen, mevrouw De Wit in Vrijthof, mevrouw Cornelis, meneer Van der Hatert en mevrouw Vermeer in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel. Gedenk ook de kleine David Schouten, die morgen een dag wordt opgenomen voor een operatieve ingreep. En we danken u met Marieke van der Wijtering, die weer thuis mocht komen. Heren, we bidden u voor een ieder die onderzoeken ondergaat of op uitslagen wacht. Mensen die misschien nog behandelingen wachten, geef heren sterkte van uw kant. Er zijn zoveel zorgen, bekend of onbekend. Er is zoveel leed dat we met ons meedragen, waardoor we te neergedrukt worden. Maar geef dat we toch weer het hoofd omhoog heffen, zien op u en het van u verwachten. Zo dragen we elkaar en ons en al de onzen aan u op. Wees een God van nabij in voor en in tegenspoed. En neem onder uw hoede, dan alleen zijn we wel geborgen. Heren, we bidden u voor de toestand in het Midden-Oosten. Alle spanning en dreiging die daar is. Gedenk de 3 militairen van ons, van onze Nederlandse marine die daar gevangen zijn genomen. Geef dat hen niets ergs overkomt. Maar dat er met verstand wordt gehandeld en niet in blinde woede. We bidden u, o God, voor allen die gevangen zitten in ons eigen land of ver daarbuiten. Geef juist in momenten van stilgezet te zijn, voor straf of zomaar willekeurig in de gevangenis, stilgezet te zijn, ook stil te staan bij u, de God die bevrijdt en die in Jezus Christus redder en uithelper is. Heere God, we dragen aan u op allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren. Zorg voor onze koningin en haar gezin. Zorg voor onze regering die het land bestuurt, maar ook in de provincie en ook in de gemeente. Geef, Heere, allen die daar leiding aan geven, uw nabijheid en te vragen naar uw sterkte, opdat het ons wel gaat en u geëerd wordt en gekend als de God die leeft. Heere God, zo hebben we u vele dingen te vragen. Wij staan met lege handen en ze zijn nog bezoedeld ook. Maar wil ons horen, niet om ons en om onze namen en om wie wij zijn. Maar doe het omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu gaan geven in de dienst der offeranden. En daarna zingen we van Psalm 115, de versen 7 en 9. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Vers 9, in het stille graf zingt niemands Heere lof. Het siloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid. 7 en 9 van Psalm 115. Ga er nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.